Het tweede lied dat we gaan zingen is Genade zo oneindig groot. En dan gaan we officieel met de avond beginnen. Genade zo oneindig groot. Deze eerste jijdaaravond van 2020. Super gaaf dat jullie er allemaal weer zijn. Ik vind het weer een feest om jullie namens Lisa, Wouter en al die andere vrijwilligers die al hier vanaf vanmiddag bezig zijn, om jullie welkom te heten. Ik vind het ook een feest om 2020 gewoon weer met jullie te beginnen. Dus gaaf dat jullie zijn. Bijzonder wil ik Oscar Lohuis welkom heten. Dat is onze spreker vanavond. En we trappen dit jaar gewoon af met het thema seks. Daar gaan we het vanavond over hebben. Dan denk je misschien moet je daar nou een jaar mee beginnen. Nou, dat gaan we vanavond dus meemaken. Ik laat me graag verrassen. Aan het begin van het jaar zijn we ook altijd gewend om elkaar hele goede dingen toe te wensen. Lisa heeft dat net al gedaan aan alle vrijwilligers. En die zegt ik vind het altijd verschrikkelijk, want ik wens altijd iedereen het hele jaar allemaal mooie dingen toe en een mooie, de beste wensen, zeg maar. En namens jij daar wil ik jullie een ontzettend gezegend jaar toewensen. Maar ik wil nog veel meer de wens van God voor jullie over dit jaar delen. En dan denk je, zo, dat is nogal heftig. Ja. We gaan vanavond de Bijbel open doen. En ik wil gewoon met de deur in huis vallen met de wil van God. Misschien is de wil van God, gaat nog wel een stapje verder dan de wens van God. Want als je iets wenst, dan is er nog een optie dat het niet gebeurt. Maar als je iets wil, en zeker als God iets wil, dan is dat heel absoluut. We beginnen met de wil van God. En ik denk dat deze wil ook voor jullie geldt in 2020. We lezen een stukje uit 1 Timotheüs 2... En In Timotheus 2 gaat het eerste gedeelte vooral over het gebed voor onze overheden. Maar dan, als Paulus dat gezegd heeft, dan zoomt hij ietsjes in. En dan komt hij heel snel bij de wil van God uit. Want dat is goed en welgevallig, staat er in vers 3. In de ogen van God. En dat is goed, daar bedoelt hij dan het gebed voor onze overheden in. Mee. Dat gebed is goed. In de ogen van God onze zaligmaker. Maar wat wil die God, onze zaligmaker? Die wil dat alle mensen zalig worden. Dat is de wil van God. Ook voor jullie in 2020. Dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. En wat is die waarheid dan? Dat lezen we in het volgende vers. Die waarheid is dat er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en de mensen. En dat is de mens Christus Jezus. En die Christus Jezus die heeft zich gegeven als een losprijs voor Allah. En dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. En Paulus zegt, en ik geloof dat we als stichting jij dat ook mogen zeggen, dat we aangesteld zijn als predikers, apostels. Ik zeg het in de waarheid, in Christus, ik lieg niet. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dat is nogal wat. De wil van God, dat alle mensen zalig worden. Weet je wat het betekent? Wat is dit? Weet je, als je elkaar de beste wensen wenst, dan dat is een beetje zo'n hele algemene ding. Die kan je ook bij het koffieautomaat nog wel wegvermoffelen bij je collega's. Maar daar wil ik je even bij stilstaan. God wenst dit, wil dit, dat we zalig worden, alle mensen. Wat betekent zalig worden? Ik denk als ik een rondje ga vragen dat ik heel veel antwoorden krijg. En je kan het ook, ik heb even woordenboek op na zitten slaan. Misschien ken je wel de zaligsprekingen. Zalig zijn de treurenden, zalig zijn de hongerigen. Die kan je ook vertalen met gelukzalig, gelukkig. Wat is zalig in deze context? Ik las ergens, misschien is dat wel een hele mooie. Zalig is het eeuwig heil deelachtig. Het eeuwig heil deelachtig. Dus God wil dat alle mensen het eeuwig heil deelachtig zijn. En als ik dan al jullie gezichten zie, dan denk ik, ja, dat wil God van jou en van jou en van jou, van mij. Iedereen. Dus als jij vanavond hier weggaat, zonder dat je zalig bent, dan is dat niet omdat God dat niet wil. En we lazen net ook dat Jezus zich gegeven heeft als een losprijs voor ons allen. Dus als jij vanavond hier weggaat, zonder dat jij zalig bent, zonder dat jij het eeuwig heil deelachtig bent, dan is dat ook niet omdat Jezus offer niet genoeg is. Dat is ook voor ons allen. Dus eigenlijk kan er vanavond niemand meer de deur uitgaan zonder zalig te zijn. Wow, welkom in 2020. Dit is de wil van God. Dat iedereen zalig wordt. En tot de kennis van de waarheid komt. Eén God, één middelaar tussen die hele hoge God en de mensen. En de vraag is, ben jij zalig? En daar kunnen we heel lang over nadenken. En je kan zelfs heel veel avond over nadenken wat zalig zijn betekent. En je dacht, nou, we komen hier vanavond, gaan we het over seks hebben. Maar vanavond wil ik eerst namens gewoon de woorden van God citeren. Dit is de wil van God. En als ik vraag, ben je zalig? En misschien praten we er heel veel over. Ik wil een klein voorbeeld noemen van Spurgeon. Over wie jij misschien wel bent. En Spurgeon die vertelde ooit eens het verhaal. Hij heeft het ook ergens opgeschreven. Van een man die op een bankje zat voor een heel mooi huis. Zat lekker in het zonnetje. En wat zat hij te doen op dat bankje? Daar zat hij de bouwtekeningen te bestuderen. van het huis wat achter hem stond. En die tekeningen, dat, nou, ik werk zelf in de bouw, dus ik kan me dat helemaal voorstellen. Weet je niet, van die grote lappen papier zat die man te bestuderen. En die zag precies hoe groot al die kamers waren. En hoe mooi de entree was met zijn hele grote trap erin. En hoe mooi die uitzicht uit de ramen waren. En stonden kleurcodes op de kozijnen. Dus ik kon precies inbeelden wat voor kleur het allemaal geverfd moest worden. En hij kon zich een beetje inbeelden wat als je dan ergens bij je haard zat, hoe het er allemaal uitziet. En die zat er te bestuderen. En die zat er op zijn bankje in de zon te genieten. Ik zou zeggen, dat is wel nou, dat is een supermooi plaatje. Maar toen begon het keihard te regenen. Er komt zo'n gure wind op. En even later hoost het van de regen. En die man die zit daar nog steeds met zijn bouwtekening te kijken hoe mooi het allemaal wordt. Maar ja, een bouwtekening, als je die in de regen, dat wordt een propje natte drap. Die man die verkleumt helemaal. En die zit daar maar. Dan denk je, nou, die man die spoort ook niet. Maar misschien ben jij wel deze man. Misschien zit jij wel heel veel jij daar avonden na te denken over wie de Heer Jezus is. Of hoe God wil dat we leven. Of we kunnen dit met z'n allen oneindig veel die Bijbel bestuderen. En die man die deed één ding niet. Hij ging niet naar binnen. Hij kon het allemaal precies vertellen hoe het was. Van de tekening dan. Hij had het niet echt gezien, maar hij ging niet naar binnen. Misschien ben jij wel zo iemand. En ben ik vanavond hier gekomen en dacht, nou, dan gaan we vanavond eens een mooie discussie voeren over seks. Wat mag wel voor het huwelijk, wat mag niet. En mag je dan wel met twee mannen, of mag dat dan niet? Of ja, maar je kan dan dit wel. Of als je toch, je kunt oneindig lekker discussiëren. En dan gaan we de Bijbel erbij pakken. Ja, maar God zegt dit. Ben je naar binnen gegaan? De middelaar Jezus Christus omarmt. Ben je zalig? Het eeuwig heil deelachtig? Weet je, we gaan elkaar altijd begroeten. Laten we het maar eens gewoon aan elkaar gaan vragen. Dan mag je je buurman natuurlijk sowieso de beste wensen wensen. En dan vraag je eens gewoon aan je buurman of je buurvrouw. Joh, ben jij zalig? Dus ik zou zeggen, sta gewoon even op. Geef elkaar een knuffel, een huk. Wees hartelijk. Zeg gaaf dat je er bent. Een heel gezegend 2020. Ben je zalig? De beste wensen.
Ik zal elke toon in mijn lijf. op de knie voor u neer. Toch geeft u het beste aan hem beloofd, hier u in u geloof. Kom, nu is de tijd van bidden. Kom, nu is de tijd, ontmoet jouw God. Kom, zoals je bent aan bidden. Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom. Eens zal ik het onnu beleiden als u buigt zich elke knie voor u neer. Toch geeft u het beste aan hem.
Zullen we samen bidden om een zegen over deze avond? Machtige Vader in de hemel, wat een fenomenaal wonder dat we zo aan het begin van dit nieuwe jaar hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer God, we willen u danken daarvoor, dat u ons zo weer samenbrengt en nog veel meer willen we u danken voor uw wil over ons leven. We hebben net gelezen, het is uw wil dat we allemaal zalig worden. En Heer, uit oneindige liefde gaf u uw Zoon, de Heer Jezus, de enige middelaar. En Heer Jezus, u gaf uzelf als een losprijs voor ons allen. Heer, we willen danken voor die oneindige genade. Wat kunnen we meer wensen in dit jaar? Dan dat we allemaal die zalig maken, Jezus Christus, liefhebben, deelachtig zijn, uit het mogen leven. Heer, en dan willen we vanavond bidden of dat u ons hier wil zegenen. We hebben uw woorden al open gedaan, naar u geluisterd. Heer, vanavond gaat nog veel meer de Bijbel open. Willen we bidden voor Oscar, die een boodschap wil met ons wil delen over seks, over relaties, over hoe u dat bedoeld heeft. Heer, dat we gelukzalig mogen leven. Willen we bidden dat u Oscar daarin leidde. Willen bidden voor alles wat op deze avond gebeurt. Voor elkaar willen we bidden. Heer, u kent al onze persoonlijke situaties ook en u weet met welke harten we hier gekomen zijn. Ook welke thuissituatie we achtergelaten hebben. Of wat we de afgelopen weken meegemaakt hebben. En we mogen elkaar zo aan u opdragen. En bidden om een hele grote zegen vanavond. Het bijzondere we bidden om uw aanwezigheid. En om uw Heilige Geest. Want u belooft het zelf. Dat waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus samen zijn. Dat u daar bent. Zullen we deze avond in uw handen neerleggen, Heer? En ik wil nu een moment van stilte laten, zodat iedereen persoonlijk met zijn God, met God, onze schepper, kan praten. En misschien moet je wel iets belijden of misschien moet je wel zeggen, ik ben helemaal niet zalig. Maar Heer, hier ben ik. Ik wil nu een moment stilte laten, zodat je je verwachtingen kan uitspreken over deze avond. Vader in de hemel, mogen al onze gebeden onder dankzegging bij u brengen in de naam van de Heer Jezus, uw lieve Zoon. Amen. Vanavond gaan we nadenken over seks. Dat hoort er toch bij? En misschien herken je deze uitspraak wel? Of heb je hem zelf wel eens gezegd? Ik heb hem ook wel eens gehoord van een jong verliefd stel wat dan een tijdje samen is en dat dan zegt van ja, seks, dat hoort er toch bij? Nou, God heeft ons gemaakt als seksuele wezens. Dus seks hoort er helemaal bij. Daar gaat Oscar het vanavond over hebben. Seks hoort er helemaal bij. En tegelijkertijd, ik heb net iets gedeeld over de wil van God en ik wil nog iets delen over de wil van God. En dan, nou ja, dit is het thema van deze avond. Seks is ook een gebied in ons leven waar de Satan heel veel slachtoffers maakt. Heel veel gebroken relaties of onzuivere relaties, verslavingen. Er zijn zoveel dingen die juist op seksueel gebied, nee, je hoeft maar een uur tv te kijken, dan weet je het al. Of je hoeft maar een uur over de snelweg te rijden, dan weet je het al. Dat de Satan heel veel slachtoffers maakt. En het is ons verlangen dat we juist door een avond als vanavond, dat we mogen leren hoe God het bedoeld heeft en hoe God wil dat we ook op het gebied van seks in ons leven, hoe we dat doen, wat we doen, wat we wel doen, niet doen en nou ja, noem maar op. En weet je wat het is? We zijn net begonnen met zalig zijn. En het betekent dat je de Heer Jezus hebt liefgekregen. En als je de Heer Jezus hebt liefgekregen, dan kan het niet anders zijn dan dat je oprecht voor God wil leven. Ook op het gebied van seks. Dat is dan. In de kerstvakantie heb ik heel veel gelezen en ik wil een citaat delen van Steve Kelleker. Over wat dat is, dat als je de Heer Jezus hebt liefgekregen, dat je dan een verlangen hebt om zuiver voor hem te leven. En Steve Kelleker die zegt ergens in een van zijn boeken: hoewel er vele leraren zijn die de genade verkeerd interpreteren door te stellen dat het ons heeft bevrijd van Gods gebod of heiligheid. Dus er zijn heel veel leraren die zeggen van joh, weet je, als je eenmaal zalig bent, als je de genade hebt gekregen, joh, heb je geen gebod meer, hoef je nergens rekening mee te houden, leef je leven, leef je uit. Maar Steve Kerker zegt, er zal toch de stille maar sterke overtuiging van de Heilige Geest in iemands hart, die zal anders spreken. Want Jezus Christus hing niet dood te bloeden aan een kruis om zijn volgelingen zorgeloos toe te laten geven aan hun vlees. Hij hing daar zodat zij bevrijd konden worden uit de macht van de zonde en een leven van zuiverheid en heiligheid konden leven. Zo. Dat is het leven. Als de Heilige Geest in je is, dan ontstaat dat verlangen. En als je vandaag de dag naar de praktijk kijkt, dan lijkt precies het tegenovergestelde wel waarheid. En zelfs onze christelijke broeders, zusters, vrienden in onze kerk zien we van alles gebeuren dat we denken, maar ja, dat het botst met je hart, zeg maar. Omdat de Heilige Geest in je hart iets anders overtuigt. Het lijkt wel zeker op het gebied van seksualiteit dat nou ja, je gewoon je vlees maar mag volgen, om het even de woorden van Steve Kelleker te gebruiken. En ik vond het zo'n indringende zin, maar Jezus Christus hing niet dood te bloeden aan een kruis om zijn volgelingen zorgeloos toe te laten geven aan hun vlees. Maar hij hing daar zodat zij bevrijd konden worden uit de macht van de zonde en een leven van zuiverheid en heiligheid konden leven. En misschien is dit precies wel jouw vraag. Nou, mooi dat die man dat zegt. Maar hoe ga ik dat doen dan? Als dat echt de kracht van het kruis van de Heer Jezus is. Maar hoe wordt dat krachtig in mijn leven? Nou, vanavond hebben we Oscar uitgenodigd. Als dit jouw vraag is, stel je vraag bij 2K, zet hem erin. Dan gaan we vanavond met Oscar hierover nadenken. En dan is het mijn gebed en verlangen dat we hier niet weggaan totdat jouw vraag beantwoord is. En dat je de kracht van het kruis van de Heer Jezus mag gaan ervaren. Ik wil nog één dingetje van Paulus citeren. We zijn het begonnen met de wil van God dat alle mensen zalig worden. En 1 Thessalonicenzen 4 voegt daar nog een aspect aan toe. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiligheid en eerbaarheid. Niet in hartstochtelijke begeerten, de begeertes van het vlees, zoals de heidenen die niet God kennen. Oftewel, als je dat tegenover elkaar wegzet, die begeertes van het vlees, die horen bij de heidenen die niet God kennen. Oh, dus die hebben wij niet. Is dat je vraag? Nou, Oscar is vanavond hier. En dan zeg je, joh, ik mag met vallen en opstaan, mag ik de Heer Jezus kennen en toch zit ik met die begeertes van het vlees. Oscar, help me eens. We gaan hier een lied over zingen. We hebben al heel veel gehad over heiliging, over heilige leven, over noem maar op. En misschien denk je van, ja, maar dat is allemaal zo ver weg. Zing dit lied er maar gewoon met je hart mee en roep het maar uit naar God toe. Create me a clean heart. Het is een lied van Keith Green. Ik was even zijn naam kwijt. Zing het maar mee. Create me a rein hart. Clean heart. Oscar, en ik wil je heel kort nog even voorstellen, want we kennen jou al lang, want volgens mij ben je al in de loop van de jaren best regelmatig ben jij daar geweest. Maar voor degenen die Oscar niet kennen, Oscar heeft een goed nieuwsbediening. Alleen, als je goednieuwsbediening.nl gaat, dan kom je op een lege website.
Ja, dat was even zo, maar
Het is gewoon alleen toen ik keek. Ik heb gisteravond even gekeken. Gisteravond heb ik gekeken. En toen zag ik een lege website. Ik denk, nou, het goede nieuws is heel weinig deze keer. Maar goed, maakt niet uit. Ik zag wel dat wij officieel eigenlijk dominee Oscar Lohuis moeten zeggen. En, nou ja, Oscar weet heel veel van Israël. Dat las ik ook ergens. En hij geeft daar ook lezingen en bijbelstudies over. Oscar heeft een boek geschreven over exclusieve liefde. En dat boek heeft hij zelfs meegenomen. Dus ze liggen op de boekentafel en het was een doos vol. Dus volgens mij kan hij ze allemaal hier laten als iedereen eentje meeneemt. En, nou ja, ik had je al welkom geheten. Ontzettend fijn dat je er bent. Ik wil je heel graag naar je boodschap gaan luisteren. En er staat nog water voor je. Genoemd, maar mocht je vragen hebben tijdens de lezing, stel je vraag.tk, kun je alles invullen en dan komt het vanzelf goed.
Goedenavond allemaal, fijn om hier te kunnen zijn en het is een voorrecht om tot jullie te mogen spreken. Ik vind het altijd heel mooi om voor een groep jongeren te mogen spreken en ik spreek voor allerlei soorten, in allerlei soorten samenkomsten. En ik heb een aantal boeken geschreven, waaronder een boekje over seksualiteit. Eigenlijk heel specifiek over waarom het zo mooi is en zo goed is om de seksuele gemeenschap te bewaren totdat je getrouwd bent. Ik heb een boekje geschreven heel specifiek over waarom geen seks voor het huwelijk. Maar daarin komt ook Gods bedoeling met huwelijk en seksualiteit in de algemene zin duidelijk naar voren. En het is denk ik ook vanuit het feit dat ik dat boekje heb geschreven dat ik ook gevraagd ben om vanavond met jullie hier over na te denken. Ik heb niet zo lang, ik spreek nu 25 minuten. Dus wat ik wil doen is, ik wil eigenlijk gewoon een paar voorbeelden geven van hoe dingen kunnen lopen wat dit betreft. En aan de hand daarvan zal ik ook gewoon een aantal principes met jullie delen. Maar ik dacht, ik doe het heel anders dan dat ik het in het verleden veel gedaan heb. Ik begin met dit voorbeeld van Tim Keller. Tim Keller is een hele bekende dominee uit de Verenigde Staten. Een van de bekendste predikanten en schrijvers van dit moment. Hij heeft ook een boek geschreven over het huwelijk. En hij schrijft, na 35 jaar huwelijk, over de hartstocht in zijn relatie met zijn vrouw. Over hartstocht na zoveel jaar huwelijk. En ik vind het zo mooi en ik wil beginnen met een contrast te schetsen. Dus eerst dit voorbeeld van hoe het kan zijn na 35 jaar. Maar daarna zal ik iets voorlezen van hoe mis het ook kan gaan in het leven van mensen dat op een gegeven moment er eigenlijk helemaal geen hartstocht meer is. Maar eerst Tim Keller. Het liefdesleven waarover ik het heb is niet verstoken van hartstocht, maar het is een ander soort hartstocht dan in die eerste jaren vol naïviteit. Toen Cathy mijn hand voor het eerst vasthield, was dat bijna een elektrische schok. 35 jaar later voel je niet dezelfde trilling als die eerste keer dat je de hand van je vrouw vasthield. Maar als ik terugkijk naar die sensatie van het begin, dan besef ik dat die niet zoveel te maken had met mijn grote liefde voor haar, maar meer met mijn gevleide gevoel, omdat ze voor mij gekozen had. In het begin stijgt het je naar je hoofd. En daar zit echt wel wat liefde bij, maar ook een hele hoop andere dingen. Het is niets in vergelijking met nu, als ik Cathy's hand vasthoud. Na alles wat we hebben meegemaakt. We kennen elkaar nu door en door. We hebben talloze dingen samen doorgemaakt. We hebben elkaar vergeving gevraagd, vergeving geschonken en ons keer op keer met elkaar verzoend. En de hartstocht die we nu met elkaar delen is iets heel anders dan de opwinding die we toen voelden. Zoals een luidruchtig maar ondiepe beek iets heel anders is dan een veel stillere, maar veel diepere rivier. Door de hartstocht kun je een belofte van trouw uitspreken. Maar vervolgens zorgt die belofte van trouw ervoor dat je hartstocht door de jaren heen rijker en dieper wordt. Mooi, hè? Als je verliefd bent in het begin, dan zit er wel een beetje liefde bij, maar er zitten ook een heleboel andere dingen bij. En de hartstocht die je in het begin kan ervaren, en ook in het begin van het huwelijk ervaart, omschrijft hij als een luidruchtige, maar een ondiepe beek. Een beek waar het water hard doorheen gaat. Maar na 35 jaar zegt hij, het is een stille, diepe rivier geworden. Maar daarmee zegt hij wel dat de hartstocht ook veel dieper is geworden. En ik denk dat dat schitterend is. Dat dat ook Gods plan is, Gods idee is. Dat de seksuele eenheid, de lichamelijke eenheid, de intimiteit, dat is eigenlijk waar we het over hebben, dat dat groeit. En dat je meer van elkaar gaat houden. Het is dus niet afhankelijk van je, het heeft niet vooral te maken met je lichamelijke conditie. Het heeft niet te maken vooral met hoe knap je lichaam is. Als je 25 bent, ben je waarschijnlijk knapper dan wanneer je 60 bent. Maar daar zit het hem niet in. Het zit hem niet in het perfecte lijf. Het zit hem niet in de lichamelijke impulsen wat betreft seksualiteit. Maar echte intimiteit heeft alles met emotie te maken. Lichamelijke of echte intimiteit is voor 80% emotioneel. En voor 20% iets lichamelijks. Weet je, wat God wil, wat God bedoeld heeft voor man en vrouw, dat één worden, waarvan je inderdaad kan zeggen, ja, het hoort erbij, hè, zoals het thema voor vanavond is geformuleerd, dat heeft alles te maken met een gevoel van verbondenheid met elkaar. Dat je je emotioneel verbonden voelt met elkaar, omdat je elkaar keer op keer hebt vergeven, omdat je keer op keer je met elkaar hebt verzoend, omdat je elkaar nu door en door kent en je houdt van de echte ander. Als je trouwt, ken je elkaar nog niet echt. Als je verliefd bent en je hebt verkering, dan ken je elkaar nog niet echt. Maar als je zoveel jaar bent getrouwd, dan ken je elkaar door en door. En ik hou nu van de echte Lois. Mijn vrouw heet Lois en ik weet nu echt wie zij is en ik hou van haar zoals zij is. En mijn vrouw kent mij nu door en door en ze houdt van mij zoals ik ben. We hebben ook heel wat keren ons met elkaar moeten verzoenen. En dat hebben we ook gedaan. Maar dat gevoel van verbondenheid is dieper dan ooit. En dat is zo mooi. Maar soms gaat het ook heel anders. Ik denk dat waar Tim Keller over schrijft, wat hij met zijn vrouw Cathy ook ervaart, dat heeft ook te maken met exclusiviteit. Dat verbondenheid en echte intimiteit hangt ook af van de exclusiviteit. Het is omdat zij alleen elkaar hebben als man en vrouw. En het mooiste is natuurlijk als je, ook als je trouwt, dat je dat niet eerder met iemand anders hebt gehad. Dat je in dat opzicht rein het huwelijk in kan stappen. Dat je je bewaard hebt voor je levenspartner, voor je eigen vrouw, voor je eigen man. Dat je jezelf op die manier kan geven aan de ander, zodat je echt een exclusieve relatie hebt. En ik denk dat dan die echte intimiteit ook het meest zal groeien. Dus hoe groter de exclusiviteit, hoe groter de intimiteit. En omdat het grote probleem in onze samenleving is dat mensen niet meer kiezen voor exclusiviteit, dat er een grote mate van seksuele vrijheid is gekomen. Maar dat leidt helemaal niet tot vrijheid. Dat leidt tot hele oppervlakkige huwelijken. Ik denk dat heel veel mensen niet in hun huwelijk ervaren wat Tim Keller hier beschrijft, omdat ze niet gekozen hebben voor exclusiviteit. Een schrijnend voorbeeld daarvan is het volgende wat ik jullie wil voorlezen. Een vrouw van 30 zoekt hulp bij een therapeute. Ze was getrouwd, ze had kinderen en ze had een baan. Maar ze had één probleem, ze haatte seks. Ze beleefde er geen plezier aan en ze vond het saai. Haar man vond het heel moeilijk dat ze geen zin had in seks. En dit leidde tot veel ruzies in hun huwelijk. Daarover wilde ze praten en daarvoor zocht ze hulp bij de therapeuten. Deze vroeg haar naar haar seksuele geschiedenis. Vanaf haar 16e levensjaar had ze seks gehad met in totaal 10 verschillende mannen. Eén daarvan was nu haar man. Maar volgens haar was dit gedrag uit haar jeugd verleden tijd. Ze ging nu weer naar de kerk en ze had haar leven verbeterd. Ze zag niet in hoe haar verleden nog invloed zou kunnen hebben op haar seksuele leven nu. Toen stelde de therapeute haar een vraag. Zou je je kunnen voorstellen hoe het gevoeld zou hebben om echt gekoesterd te worden door een man, op zo'n manier dat je zo speciaal voor hem zou zijn, dat hij jouw onschuld en reinheid zou willen beschermen? Kun je voelen wat het zou betekenen om op zo'n manier door een man gewaardeerd te worden? De vrouw bleef enige tijd voor zich uitstaren. En toen rolden de tranen over haar wangen. Haar tranen getuigden van het gevoel van verlies dat ze voelde, nu ze begreep dat haar vroegere losbandigheid de oorzaak was van de afkeer die ze van seks nu beleefde. Want onbewust associeerde ze seks eerder met gebruikt worden en dan weer gedumpt worden, dan met werkelijke liefde en koestering. Wat een voorbeeld. Deze vrouw had 9 andere mannen gehad voordat ze haar man leerde kennen. Ze had zichzelf gegeven aan 9 andere mannen. Maar het was ook 9 keer misgegaan weer. Misschien was ze inderdaad gedumpt, misschien had ze zelf er een punt achter gezet. Maar er was nooit nog een man in haar leven gekomen die zoveel waardering en respect voor haar had, die zoveel liefde voor haar had, dat hij zei: ik wil jouw onschuld beschermen. Ik wil jouw reinheid beschermen. Dat had ze nooit meegemaakt. Ze had alleen maar mannen meegemaakt die haar namen, die haar wilden. En nu was ze 30, had ze geen zin meer in seks. Weet je, ik hoorde een keer een man, ik vond dat zo treffend, dat we zaten na te praten nadat ik ergens had gesproken, en toen was er ook een gelegenheid om wat dingen met elkaar te delen, en toen was er een man die zei dat hij een keer een andere man, dat hij een keer had gehoord van een jonge man die verkering had met zijn meisje, en dat hem gevraagd werd door iemand anders, ga je met haar naar bed? En toen had hij gereageerd, met haar naar bed? Nee joh, ik hou van haar. Dat is waar die therapeute naar vroeg. Heb je ooit dat meegemaakt? Dat een man zo respectvol met je omging? Dat is echte liefde. Dit laat zien hoe ongelooflijk leugenachtig het moderne denken over seksualiteit is. Het is zo leugenachtig. Het is zo dwaas. Het is de grote paradox. De grote paradox. Dat wil zeggen dat, je kunt ook zeggen dat wat Jezus heeft gezegd, wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. En eigenlijk even anders, simpeler geformuleerd, wat Jezus daar zegt, als je je zondige leven zal trachten te behouden, als je dat, als je het vlees blijft volgen, als je gewoon maar doet wat je wilt doen, als je, we zijn geboren met een neiging tot het verkeerde. Dat is onze zondige natuur. En dat uit zich ook op de manier waarop we met seks omgaan. En Jezus zegt, als je leven zal trachten te behouden, als je doorgaat op je eigen wijze manier, als je gewoon je laat meesleuren door de wereld, als je jezelf wil handhaven, als je zegt, ik heb recht op de bevrediging van mijn seksuele lusten. Ik heb recht op het ervaren van seksuele gemeenschap. Ik heb recht op een vrouw. Ik heb recht op genot. Ik heb recht op dat wat er mogelijk is op dit gebied. Maar Jezus zegt, je zult je leven verliezen. Maar als je bereid bent jezelf te verliezen, als je bereid bent om te sterven aan zelf, als je een jonge man wordt die in de navolging van Christus zegt, natuurlijk zal ik niet zomaar met haar naar bed gaan, want ik wil haar niet beschadigen. En ik heb respect voor haar. En ik wil haar reinheid beschermen. En ik weet dat ik haar alleen maar mag aanraken als ze mijn vrouw is. Als je op die manier sterft aan de zonde. En als je kiest voor de beperking en je kiest voor de zelfbeheersing. Je kiest voor de soberheid op dit gebied. Voor ingetogenheid. Dan zul je het leven vinden. Het is de grote paradox. Tim Keller kan na 35 jaar zeggen, het is een stille, diepe rivier geworden. Maar degene die in losbandigheid leven, of degene die met anderen het bed delen voordat ze trouwen, of degene die terwijl ze trouwen denken dat ze ook nog met een ander het bed kunnen delen, of degene die compromissen sluiten, die zeggen op een gegeven moment, ik heb er totaal geen zin meer in. Het zegt me helemaal niks meer. En ze gaan uit elkaar. Dat is de waarheid. Dus daar waar Jezus ons toe roept, is de weg ten leven. Dat wat Jezus ons vraagt op te geven, dat wat Jezus ons zegt om daarvan weg te lopen, dat is alleen maar hetgeen wat ons kapot maakt. Dus wat Jezus van ons vraagt, is ten diepste absoluut geen offer. Hij vraagt je weg te lopen van datgene wat jouw toekomstige geluk ondermijnt. Dat is geen offer om daarvan weg te lopen. Tommy Wieringa is een niet-christen. Hij is een niet-christelijke schrijver in ons land. Hij heeft geschreven dat hij zich een tijdje lang heeft overgegeven aan ongebreidelde seksfeesten. Toen hij tot zichzelf kwam, trok hij een opmerkelijke conclusie voor een ongelovige auteur uit de Amsterdamse grachtengordel. Ik had achter de begeerte gekeken en het niets gezien. Afgrijzelijk, afgrijzelijk. En hij schreef ook, de God van de seksualiteit lacht naar je met de grijns van een doodskop. En het laatste wat hij schreef, wat ik citeer, is, in alle religies ligt de vervulling juist in het beperken van begeertes. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei. De vervulling ligt in de beperking. De weg ten leven is in het sterven aan jezelf. De echte intimiteit is in exclusiviteit. En niet in gewoon maar ermee aan de haal gaan. Nou, een ander punt wat ik zou willen noemen is dat ja, het hoort erbij. Ik heb een beetje geworsteld met het thema voor vanavond. Het hoort erbij toch? Het is een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden, vind ik. Het hoort erbij daar waar man en vrouw hun leven met elkaar delen. Daar waar je echt een levenseenheid met elkaar hebt. Misschien is het goed om daar om daar nu ook iets over te zeggen. Dat, weet je, hoe heeft God het bedoeld? God heeft het zo bedoeld. Hè, dus de Genesis 2 vers 24 is heel erg fundamenteel. Dat is het belangrijkste vers uit de hele Bijbel over seksualiteit. Dat er staat, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen of zich hechten aan zijn vrouw. En zij zullen één vlees worden. Er wordt gesproken over dat een man zich gaat hechten aan zijn vrouw. Dus het gaat niet om een vrouw, het gaat niet om een vriendin, het gaat niet om zijn verloofde, maar zijn vrouw. Er wordt gesproken over zijn vrouw. En het huwelijk heeft alles te maken, het huwelijk bestaat eruit dat je elkaars man en vrouw wordt. Je wordt van elkaar als man en vrouw, dat is het huwelijk. Je geeft jezelf aan de ander om elkaars man en vrouw te zijn. En voor die twee geldt, zij zullen één vlees zijn. Dus binnen het huwelijk staat voor dat je van elkaar bent geworden en dat je ook je leven met elkaar gaat delen. Binnen die relatie hoort het erbij. Maar God heeft het zo bedoeld dat inderdaad de levens met elkaar versmelten. En man en vrouw zijn in staat om een enorme diepe hechting met elkaar op te bouwen. Dat, inderdaad, dat gevoel van verbondenheid met elkaar te krijgen. Dat je, weet je, toen ik trouwde had ik nooit gedacht. Ik kom trouwens uit een gebroken gezin. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb niet een heel goed voorbeeld gehad van mijn ouders wat betreft het huwelijk. Ik was ook bang trouwens om te trouwen. Toen wij besloten te trouwen, werd ik geconfronteerd met een diepe angst in mijzelf. Heb ik wel genoeg meegekregen om trouw te kunnen zijn en een goed huwelijk te kunnen opbouwen? Heb ik wel genoeg voorbeeld gehad? Dat was niet zo makkelijk. Maar wij zijn nu 28 jaar getrouwd. En ik had nooit gedacht dat mijn vrouw en ik zo één konden worden. Dat inderdaad, dat één worden, hoe ongelooflijk sterk dat is. Hoe, na 28 jaar kan ik zeggen, God heeft ons zo gezegend. Mijn angst is geen bewaarheid geworden. Mijn angst is niet terecht geweest. Maar wat gebeurt er? Je krijgt een levenseenheid. Je wordt elkaar als man en vrouw en je geeft je aan elkaar en je gaat samen leven. En dan deel je gedachten met elkaar en je praat met elkaar, je communiceert met elkaar. Je vertelt elkaar wat je bezighoudt. Als het goed is leer je ook praten over je hart en over je gevoelens en over je emoties. Je vertelt wat je, waar je mee zit. Je deelt je zorgen en je angsten met elkaar. Je deelt je verdriet en je pijn. En je deelt je boosheid en je deelt ook je vreugde en je enthousiasme en je ups en je downs. En je wordt één door naar elkaar te luisteren, met elkaar te communiceren. Maar je wordt ook één door voor elkaar te zorgen en elkaar te dienen. En wij zijn echt afhankelijk van elkaar geworden. Ik doe allerlei dingen in ons huwelijk, zij doet allerlei dingen en we doen het voor elkaar. We zijn een team geworden. Je wordt ook één omdat je samen geschiedenis gaat opbouwen. Je maakt in de loop der tijd allerlei dingen mee. Hele moeilijke dingen, maar ook ontzettend mooie dingen. Successen en falen deel je met elkaar. Je wordt één omdat je gezamenlijk vrienden hebt, omdat je gezamenlijk familie hebt. Haar familie is ook mijn familie geworden. Je wordt één omdat je samen aan een toekomst gaat bouwen. En je hebt dromen voor de toekomst en je hebt mogelijkheden om te werken en te dienen en jezelf te ontplooien en te ontwikkelen. En daarin steun je elkaar en help je elkaar en je gaat samen, bouw je wat op in het leven. En zo zijn er nog meer gebieden, maar wat ik wil duiden is, twee levens versmelten met elkaar en je woont in hetzelfde huis en je deelt je bezittingen met elkaar en al het mijne is van haar en alles wat van haar is, is van mij en... En dat is levenseenheid. Levenseenheid, dat je in de praktijk van alle dag je leven met elkaar deelt en dat je in de praktijk van alle dag uiting geeft aan de liefde voor elkaar. Liefhebben is doen. Liefhebben is lief zijn voor elkaar. Lief doen voor elkaar, dat is wat liefhebben is. Dat kan je ook beloven, dat je dat je leven lang zult blijven doen. Je kunt niet beloven dat je je leven lang even verliefd zult blijven. Maar je kunt wel beloven dat je je leven lang lief zult zijn voor de ander. En dat is een kwestie van toewijding. En dan raak je geweldig aan elkaar verbonden. En weet je, voor mensen die die levenseenheid met elkaar hebben als man en vrouw, is dan de seksuele gemeenschap, het delen van je lichaam met elkaar, is de viering van die levenseenheid. En het schitterende is, en dat vind ik nog het mooiste, elke keer als ik hierover spreek, dan denk je, hoe mooi is dit? Dat die twee eenheden, namelijk de levenseenheid en de lichamelijke eenheid, dat die elkaar versterken. Dus ik begin even bij de levenseenheid. Je bent gewoon lief voor elkaar, je probeert lief te doen, je probeert in liefde te wandelen, je dient elkaar, je helpt elkaar, je bent gewoon, je wandelt in de liefde, in de praktijk van alle dag. Dat is goed voor de seksuele relatie. Als je lief doet voor elkaar, kan je ook met elkaar vrijen. Als je boos bent en uit je slof schiet en gaat schelden en niet lief doet, kan je niet met elkaar vrijen. Maar je wandelt in de liefde, je deelt je leven met elkaar, is goed voor de seksuele relatie. En als je met elkaar gaat vrijen, dan ontstaat er een bindingshormoon en dan raak je weer meer verliefd op elkaar en dan voel je het weer helemaal en dan heb je lichamelijke eenheid en dat is geweldig mooi en dat is goed voor het leven met elkaar. gedurende de dag. Die twee eenheden versterken elkaar. Dat, lieve mensen, is intimiteit. Dat is echte liefde, waar ieder mens hart naar verlangt. En zo heeft de Heere God het bedoeld. En als je seks gaat hebben, als je al met elkaar naar bed gaat, terwijl je nog helemaal niet elkaars man en vrouw bent, en niet je leven met elkaar deelt, en je niet aan elkaar gecommitteerd hebt, en niet hebt gezegd, ik ben van jou, en de ander heeft gezegd, ik ben van jou. Als je nog niet dat die relatie op die manier met elkaar hebt, dat verbond met elkaar hebt gesloten, als je gewoon eigenlijk nog twee losse mensen bent die nog helemaal niet hebben gezegd dat ze hun leven met elkaar willen delen, maar je bent alleen maar vriend en vriendin van elkaar en je gaat dan met elkaar vrijen, dan ontstaat er een verscheurdheid die God niet wil en die de mensen ongelukkig maakt. Ik denk dat iedereen weet dat als je met elkaar naar bed gaat, maar je levens zijn eigenlijk helemaal apart van elkaar, dat er iets fundamenteel fout is. Dat weet je. Tenminste, in het begin weet je dat. Maar als je eraan gewend raakt, dan ga je daar steeds in verder. Dan raak je gewend aan seks zonder liefde. En wordt het zo ordinair, zo gewoon als maar kan zijn. Dan is er niks bijzonders meer aan. En dat is niet de bedoeling. En daar word je echt niet beter van. Dat is niet goed voor je leven hier en nu. En dat is zeker niet goed voor je toekomstige leven. Als je straks je leven echt met iemand anders gaat delen. Dat is niet goed. En daarom is het zo gezond om te wachten. Zo mooi. Het mooiste wat er is. De beste keus voor jezelf. De beste keus ook voor je kinderen straks. En uit onderzoek blijkt dat mensen die een exclusieve relatie hebben, omdat ze zich hebben bewaard voor elkaar, dat die veel minder snel uit elkaar gaan dan mensen die voordat ze trouwen al meerdere partners hebben gehad. Dat blijkt gewoon uit onderzoek. Dus wat Gods woord ons leert, blijkt gewoon echt goed te zijn voor de mens, voor de huwelijk, voor gezin en dus ook voor de hele samenleving. We hebben ongelooflijke maatschappelijke problemen in Nederland en in de westerse wereld. We hebben gigantische maatschappelijke problemen waar hier op de CAE in allerlei disciplines, in allerlei studierichtingen gestudeerd wordt om die problemen te tackelen en op te lossen en daar aan tegemoet te komen in onze samenleving. En in Den Haag wordt er eindeloos over vergaderd en er gaat ongelooflijk veel geld naartoe. Allerlei maatschappelijke problemen die hiermee verband hebben. Maar als we Gods woord zouden gehoorzamen, als we hierin terug zouden keren als volk naar hun strenge seksuele moraal, zouden heel veel van die maatschappelijke problemen gigantisch minder zijn dan dat ze nu zijn. Dat is de werkelijkheid van de wereld waarin we leven. Ik noem nog één aspect. En dat is dat, ja, hoort het erbij. Seks hoort erbij, hè? Ja, het hoort er op een gegeven moment bij. Maar ga er voorzichtig mee om. Ga niet zomaar aan de haal met seksuele gemeenschap. Natuurlijk, je hebt je seksuele verlangens. We hebben onze seksuele begeerten. Die horen inderdaad ook bij ons leven. Maar bid om wijsheid hoe je daarmee omgaat. En ga jezelf niet zomaar geven aan een ander. Ik wil nog één ding voorlezen uit het boekje dat ik heb geschreven. Uit een boek van Gert Doornbal. Misschien kennen jullie hem wel. Hij was degene die met zijn vrouw De Navigators is begonnen in Nederland, lang geleden. Eens sprak ik met een groepje studenten, meest meisjes. Ik vroeg ze, je hoort tegenwoordig zo vaak dat mannen verliefd worden op hun secretaresse of op hun vrouwelijke collega en ontrouw worden. Welke zekerheid hebben jullie dat je toekomstige partner zich kan beheersen? We waren allemaal een poosje stil. Ik had ook geen antwoord. Wel een volgende vraag. Kan hij zich bij jou, nu bij jou, beheersen? Dus welke zekerheid heb je, vroeg hij aan deze jonge dames, dat jouw toekomstige man zich zal kunnen beheersen? Dat weet je niet. Maar misschien kan je deze vraag wel beantwoorden. Kan hij zich nu beheersen? In zijn omgang met jou nu? zelfbeheersing. Wat een kostbare karaktereigenschap in onze snelle consumptiemaatschappij. Ik zeg vanavond tegen jullie jonge dames, als je een man tegenkomt die in zijn hart zoiets heeft als wat ik eerder zei vanavond, met haar naar bed, nee, ik hou van haar. Als je een man tegenkomt die dit principe hoog in het vaandel heeft en die zegt, ik zal je niet nemen als mijn vrouw, zolang je niet mijn vrouw bent. Dan kan je groot vertrouwen in hem hebben. En ik zeg tegen jullie jonge mannen, als je een jonge dame tegenkomt die reinheid hoog in het vaandel heeft. En die misschien uitgelachen wordt door andere meiden van haar leeftijd omdat ze niet seks heeft en dat niet wil voordat ze trouwt. Dan heb je een vrouw ontmoet die je kunt vertrouwen. En we weten allemaal, als ik dit zo zeg, dat dit zo logisch als wat is. Zo nuchter als wat. Jezelf bewaren tot het huwelijk schept vertrouwen. En seks voor het huwelijk is een stimulans voor latere ontrouw in het huwelijk. Daarom is het zo goed. En dus, het hoort erbij. Je mag God danken voor je seksuele verlangens. En het is iets heel moois. Maar probeer die paradox te onthouden. Dat wat de wereld ons voorschotelt leugenachtig is. Dat waarvan gezegd wordt, dit is wat je gelukkig maakt, maakt je ongelukkig. En dat wat Gods woord ons leert. En wat de Bijbel ons onderwijst over zelfbeheersing en de heiliging van de seksualiteit in het huwelijk. Dat is de weg die gelukkig maakt, die ten leven leidt. God zegen je. Dankjewel. Ik houd hierbij.
Dankjewel, Oscar. Hij heeft heel ontzettend veel gezegd. Ik denk dat ik het kan samenvatten. Exclusiviteit. Maar ik wil wel een paar opmerkingen even. De voorbeelden die je noemde van die jonge vrouw. Die atheïst. Die zegt, ik heb achter de begeerte gekeken. Maar ook zijn adviezen aan jongens en meisjes. Ik wil heel kort één voorbeeld eraan toevoegen. En het was dat kort voordat ik een relatie kreeg met mijn vrouw, toen had ik met de vrijwilligers van jij daar een gesprek over, wat ga je doen als je gaat daten? Toen zeg ik, nou, op je eerste date heb je een serieus gesprek over wat je principes zijn, over huwelijk, over gezin, over seks. En toen keken die vrijwilligers me aan, uit wat voor wereld kom jij eigenlijk? Maar wij hebben dat wel gedaan. Het sluit een beetje aan op wat jij zegt. Als je een man tegenkomt die zegt, ik bewaar, of die vrouw zegt, ik bewaar, dan is die te vertrouwen. Dankjewel. We gaan even één lied skippen en dan gaan we drie liederen zingen. Ik hoop dat jullie je vragen. Ik heb niet gekeken net. Ik heb heel wat proberen mee te schrijven. Ik wil één ding zeggen nog over dat het hoort erbij. Als man en vrouw samen zijn. Ik kreeg een relatie toen ik 28 was. En als je puber bent, dan ergens tussen je 12 en de 15, dan begint alle hormonen door je lijf te gaan. Dus dan heb je zo'n beetje 13 jaar. Heb je wel een hormonen. Hoe zit dat dan als je alleen bent? Of als je... Ik heb mensen die toen ze 15 waren een relatie kregen. En die hebben dan 8 jaar verkering. 6 jaar. Ja, we zijn ook seksuele wezens. Misschien, ja, het zijn gewoon de dingen die ik om me heen zie of die ik zelf ervaren heb. Dus het hoort erbij. Als man en vrouw samen zijn. En als je alleen bent. Nou, misschien heb je al veel meer vragen. Stel je vraag.tk, zet ze daar allemaal in. Ik beloof niet dat we ze allemaal gaan behandelen. Maar we gaan wel ons best doen. Je mag ook in stel je vraag.tk opgeven wat je wil zingen. Helemaal aan het eind van de avond gaan we nog een poosje vrij zingen. Dus heb je zoiets, joh, dat moeten we zingen. Stel je vraag met WK, zet hem erin. Ik wil heel graag nog de collecte aankondigen. En meestal ben ik een surpiet over geld, hè. Ik wil je heel mooi... Ik heb hier volgens mij... Een hele tijd terug heb ik 3 wonderen gedeeld. Dat was, ik weet niet meer wanneer dat was. Met Awe... 3 wonderen heb ik gedeeld. En vorig jaar, in november, hebben we actiemaand machtigingen gehouden. Toen hadden we nog 15.000 euro nodig. En dat was best wel heel veel geld. En op oudjaarsdag heb ik op de bankrekening van Jijda gekeken. En toen stond er 50 euro meer op dan op 1 januari. Dat is echt waar. En alle rekeningen, alles was betaald. En we hielden 50 euro over. Mooi, hè? Ik word er altijd helemaal blij en gelukkig van. En dan, ik ben de penningmeester van Jijda. Dus dan door het jaar heen zit ik wel als de tobbe dat... Er rekeningen binnenkomen waar we eigenlijk nog geen geld voor hebben. En dan is het oudjaarsdag. En dan kijk je achterom en dan denk je, de Heer heeft het weer voorzien. En we bestaan 25 jaar bijna. En het is al 25 jaar. Komen we nooit tekort. Altijd voorziet God weer. Maar goed, ook voor 2020 moet alles weer betaald worden. Dus ik wil heel graag de collecte bij jullie aanbevelen. Dat we ook de huur van vanavond weer kunnen betalen. En dan ga ik niet veel meer zeggen, want ik heb al veel gezegd. We gaan 3 liederen zingen. Dus ondertussen is de... Oh, ik ga niet zoveel meer zeggen. We gaan 3 liederen zingen. Collecten. Vragen stellen. Liederen opgeven die je aan het eind van de avond wil zingen. Moest ik nog meer zeggen? Dat was het, hè? Ik moet gaan zitten. Heel goed. We gaan zingen.
Thank you.
Oscar, mag ik vragen of je hier wil komen? Dan gaan we samen de vragen. We hebben heel wat vragen over verschillende onderwerpen binnen gehad. En ik wil heel kort bidden of dat God ons ook wil leiden in het beantwoorden van de vragen. En ik wil sowieso zeggen, als je iets gewoon wil zeggen of roepen, steek er je hand op. Dan komt sowieso iemand met de microfoon naar je toe. En dan kunnen we een heel mooi gesprek voeren over, want er zitten best wel hele, nou ja, tere vragen in. Ook wel harde vragen. Ik wil heel kort een gebed voor je doen. Vader in de hemel. We willen Oscar opnieuw aan u opdragen als we vragen gaan behandelen. En dan willen we specifiek bidden dat u wilt leiden in gesprek. In antwoorden. En heren, dat ook. Ja, dat is zo gaaf hoe u het bedoeld heeft. Dat dat mag schitteren. En dat we door de kracht van de Heer Jezus ook. Ja, tegen onze begeerte mogen strijden. En dat het. Heer, wilt u ons zo leiden? Door uw geest. Dat bidden we in de machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.
Amen.
We hebben een aantal vragen. En het zijn eigenlijk. Er zitten er een paar tussen die een beetje over hetzelfde onderwerp gaan. Maar de meeste zijn echt hele specifieke. Hele specifieke vragen. En ik wil meteen maar beginnen met een best wel een pittige. Stel dat je zonlosbandig leven hebt gehad of nog hebt op seksueel gebied, is het mogelijk om daarvan los te komen? Dat je geen last meer hebt van die invloed en dat je daarmee in het reine komt met God. Dus ik weet niet of dat diegene die dit vraagt nu getrouwd is of niet. Maar in ieder geval, je noemde natuurlijk al een voorbeeld van die 9 mannen. Maar als je zonlosbandig leven hebt gehad, is het dan mogelijk om daarmee, hij staat ook op de,
ja,
in het reinen te komen met God?
Ja. Ja, ik moet denken aan een vrouw die, die komt in een gemeente waar ik regelmatig preek. Ze is lid van die gemeente en ze heeft mijn boek ook gelezen. En toen kwam ze naar me toe en toen zei ze van, ik heb vroeger totaal anders geleefd. Ze zegt, ik als jonge vrouw heb ik een losbandig leven geleid. Ik ging heel veel uit en ik had vriendjes en dat was allemaal echt heel anders als wat je hebt beschreven in je boek. Maar ze zegt, ik ben later tot geloof gekomen en ik ben nu meer dan 20 jaar getrouwd en ze zei, wij ervaren ook echt een exclusieve relatie. En ik vond het heel mooi. En ze getuigde ervan dat ze echt heeft ervaren dat ze is gereinigd. Dat doordat ze tot geloof is gekomen, doordat ze tot Jezus is gekomen, dat ze reiniging van al haar zonden heeft ontvangen. Maar dat ze dat ook zo, ja, heeft meegemaakt eigenlijk, dat ze zegt, ja, mijn huwelijk nu is toch zo goed geworden. En dat is Gods genade. Dus het antwoord op deze vraag is natuurlijk een duidelijk ja. Het is mogelijk dat je vergeven wordt door geloof in de Heer Jezus, door te komen tot Jezus. Er is vergeving. Niemand van ons is zonder zonde. Eigenlijk zitten we allemaal in dezelfde boot. Vergeleken met elkaar is de een wat verder weggezakt in zonde dan de ander. Maar vergeleken bij God kan niemand tippen aan de heiligheid van God. En is de afstand die wij tot God hebben allemaal even groot. En de enige weg waardoor wij vergeven worden en gerechtvaardigd worden is door geloof in Jezus. En dat is voor iedereen mogelijk, hoe zondig en onrein en losbandig je ook hebt geleefd. Maar daarvoor moet je tot bekering en tot geloof komen. En als je dat doet, als je tot Christus komt, waarbij je zegt, ik wil mij omkeren, ik wil een ander leven gaan leiden, ik wil mij afkeren van mijn zondige leven, ik wil mijn oude leven verliezen. En ik wil mij aan u geven en ik wil u geloven, dan is er volkomen reiniging. En dan is er ook kracht van de Heilige Geest om een ander leven te leiden. Je citeerde Steve Gallagher. Ik ken hem, ik heb hem veel uren vertaald toen hij in Nederland was, al jaren geleden. En hij heeft een gigantisch onrein leven geleid. Ik heb hem vertaald ook waarbij hij zijn getuigenis heeft gegeven. Hij is heel diep in de zonde geleefd. Hij was absoluut seksverslaafd, verschrikkelijk seksverslaafd. Maar hij is daar helemaal uitgekomen en hij heeft nu al heel veel jaren een bediening om juist ook met name mannen ook te helpen om daar uit te komen. Dus absoluut is het mogelijk om te veranderen. Ja.
En een tip is dan, ga naar Steve Kelker.
Wat zeg je?
En een tip is dan, ga naar Steve Kelker. Ik heb zijn boek gelezen waarin hij ook gedeeltes geeft over zijn vroegere leven en over zijn bediening nu in Pure Life Ministries. Ja, zo heet het.
Ja.
En dat is ook in Nederland, toch? Ja.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Volgens mij, Genga van der Bogaard doet daar, die deelt die flyer zelfs uit hier.
Ja.
Maar maakt niet uit. We hadden het over verlost worden van een seksueel losbandig leven en de impact daarvan op de rest van je leven. Als je wil reageren, dan steek gewoon even je hand op, hè? Want er liggen over microfoons, er komt iemand naar je toe. We hebben nog wel heel veel andere vragen. En er zitten 2 vragen tussen die een beetje over hetzelfde gaan. Over ieder mens heeft zo zijn begeertes. Kan je je begeertes vervullen met masturbatie? Voor mijzelf is dit al een hele lange strijd. En ik weet niet zo goed wat hier in de juiste weg is. En er zit een vraag bij, die moet ik even zoeken. Die lijkt er een beetje op over iemand die alleen is en hoe je dan met je seksuele gevoelens om moet gaan. Kun je daar iets van over zeggen?
Ja. Um, Kan je je vervullens... Je begeerten vervullen met masturbatie, ja. Zelfbevrediging is een onderwerp waar, denk ik, verschillend over gedacht wordt, ook in christelijke kringen. Er staat eigenlijk niks concreets over in de Bijbel. Soms wordt wel het hele verhaal van Onan gebruikt, dat Onan zijn zaad verspilde, maar God oordeelde hem niet omdat hij een zaadlozing had. Maar God oordeelde omdat hij niet God gehoorzaamde wat betreft het zwagerhuwelijk. Dus je kan niet op grond van dat verhaal masturbatie onanisme noemen, wat in het verleden wel gedaan is. Dat is niet de juiste toepassing van die tekst. Er staat natuurlijk wel in de Bijbel dat we ons door niets moeten laten knechten. Maar de manier waarop ik het zeg is, zelfbevrediging is niet een goede gewoonte. En het is, kijk, we zijn niet, seksualiteit en seksueel genot en seksuele bevrediging is niet iets wat bedoeld is om dat in je eentje te beleven. En het blijkt ook dat het niet echt bevredigt. Dus kun je je begeerten vervullen door masturbatie? Ik denk dat het antwoord daarop nee is. Vroeger was er een boekje wat heel bekend was in christelijk Nederland, of eigenlijk wereldwijd, over dit onderwerp, van Walter en Ingrid Trobisch. En de titel van dat boekje was Mijn hart blijft onbevredigd. Mijn hart blijft onbevredigd. Dus je kunt jezelf lichamelijk seksueel bevredigen, maar het laat vaak een gevoel van leegte achter. Je hart blijft onbevredigd, want je voelt ergens wel dat solo sex niet de bedoeling is. Maar tegelijkertijd als ik denk aan een jonge man, een man die zijn cyclus heeft ook. Een vrouw heeft haar cyclus elke maand. Maar een man heeft eigenlijk ook een cyclus daarin, en dat is eigenlijk ook een verschil tussen vrouwen en mannen, tussen meisjes en jongens, als ze volwassen worden. Dat een jongen natuurlijk, dat de zaadproductie op gang komt, dat een jongen op een gegeven moment zaadlozingen begint te krijgen. En dat kan gebeuren in de nacht, dat je een nachtelijke zaadlozing hebt. Maar dat gebeurt natuurlijk ook als je niet slaapt, als jonge man. Dat betekent eigenlijk dat een tienerjongen, een jongen inderdaad vanaf, nou wat is het, 12, 13, 14, 15, dat is verschillend. Maar in ieder geval, als je een man begint te worden, dan raak je gewend aan het hebben van een orgasme. Een jongeman raakt gewend aan het hebben van een seksueel hoogtepunt. En bijna alle jongens die bevredigen zich ook in een bepaalde, zeker in die jaren. Dus dat hoort ergens ook bij de lichamelijke ontwikkeling van een jongen. Dat is een verschil met een meisje. Het is een van de grootste verschillen tussen mannen en vrouwen. Een meisje krijgt wel zeker seksuele verlangens. Ze krijgt vlinders in haar buik, ze krijgt gevoelens, ze krijgt ook een zekere beleving van seksualiteit, maar het is niet natuurlijk voor een meisje. Een meisje krijgt niet van nature een orgasme. Dat moet bij een jonge dame gestimuleerd worden. Alleen als dat echt gestimuleerd wordt, gebeurt dat bij een meisje. En dan zijn er feministen die zeggen, ja, een tienermeisje moet dat bij zichzelf gaan stimuleren, moet dat bij zichzelf gaan opwekken, moet gewend raken aan een orgasme, zoals een jongen van nature gewend raakt aan een orgasme. Maar ik denk niet dat dat juist is. Ik denk niet dat dat gezond is om zo te spreken. Het mooie is juist, nou, nu zeg ik iets wat echt waarschijnlijk heel vreemd is voor heel veel mensen. En toch durf ik het te zeggen, omdat ik dat op een gegeven moment tegenkwam. En zo hebben mijn vrouw en ik het eigenlijk ook beleefd. Namelijk dat het mooiste is dat gaan beleven van een echt seksueel hoogtepunt. Nogmaals, een jonge dame gaat zeker seksuele gevoelens ervaren. Ze gaat zeker seksuele verlangens ervaren. Ze gaat zeker een bepaalde seksualiteit natuurlijk ontwikkelen, maar echt het hebben van een orgasme, dat kan alleen maar als er echte stimulatie plaatsvindt. En het mooiste is als dat gaan beleven van een seksueel hoogtepunt, dat dat door haar eigen man gestimuleerd wordt. En dat ze langzaamaan dat ook gaat beleven. En daardoor zal het meisje zich sterk gaan hechten, zal de vrouw zich sterk gaan hechten aan haar man. Daarom is het ook dat één worden, dat je... Weet je, het geeft met elkaar vrijen geeft een bindingshormoon. Je raakt echt sterk aan elkaar verbonden door met elkaar te vrijen. Maar het mooiste is als haar man dat bij haar opwekt. Maar de man zelf heeft wel van nature al zijn orgasmes. Dat is nou eenmaal zo. Je hebt je cyclus als man. En op een gegeven moment heb je je zaadlozing. Dus ik zeg altijd... Zelfbevrediging is niet een goede gewoonte. Als jonge man, het is tot zegen van je toekomstige huwelijk als je leert jezelf te beheersen. Jezelf gewoon maar de hele tijd bevredigen, of jezelf een paar keer per week bevredigen, of gewoon maar doen, is niet goed. Ik zeg niet dat het een doodzonde is, maar juist als je leert om te heersen over je seksualiteit. Dat niet je seksualiteit over jou heerst, maar dat jij daarover gaat heersen. En dat je dat in zekere zin gaat beheersen, alhoewel je het niet helemaal zult kunnen beheersen. Dat zou ik ook tegen de jongens willen zeggen, je kunt het niet helemaal beheersen. Het is een sterke kracht. En de totale afwezigheid van seksuele begeerte en seksuele verlangens, dat is natuurlijk niet zo. Dus ik denk dat het bij veel jongens gewoon wel voorkomt soms. En daar moet je ook niet te moeilijk over doen, denk ik. Maar leer wel jezelf te beheersen. En dat is goed voor je toekomstige huwelijk. Zodat je ook zelf beheerst, met je vrouw kan omgaan. En dat je klaar kan komen op het moment dat jij beslist om klaar te komen, in plaats van dat je zomaar klaar komt. Dat is goed voor je huwelijk. Dat je jezelf op die manier beheerst, zodat je op die manier je vrouw tot zegen kan zijn, haar tot een hoogtepunt kan leiden voordat je zelf klaarkomt. En daarom is ook zelfbevrediging, om daarvan te zeggen, het is niet een goede gewoonte, is ook daarom niet een goede gewoonte. Nou, goed, dus een hoop erover. Ik hoop dat het helpt.
Maar eigenlijk is heel concrete tip die je mee wil geven, is zorg dat je jezelf kunt beheersen. En met name toegespitst op de jongens.
Ja.
En voor de meisjes.
Ja, ook. Ik denk dat het... natuurlijk is voor meisjes zelfbevrediging vaak ook een strijd.
Klopt het dat meisjes pas seksueel actief worden als ze wakker gemaakt zijn? Dat ze...
Nou, niet in een bepaald opzicht wel. Het bereiken van een orgasme komt bij een meisje alleen maar door externe stimulatie. Een meisje krijgt niet van nature een orgasme, een jongen wel.
Ja.
Ik heb hier wel eens heftige discussies over gehad. Sommige studenten, die vrouwelijke studenten, werden echt boos op mij toen ik dit zei. Maar toen later, toen stelde ik wat vragen waar het toch wel uit bleek, ja.
Als je boos bent, mag je dat gewoon
zeggen,
hoor. Dit is nu een vrijbrief om je boosheid te uiten. Dus maar als je andere vragen hebt, dan mag je hem ook stellen, hoor. Want het is best wel een... Nou, ik zei het net al, ik ben natuurlijk pas op mijn 29e getrouwd. Dus ik heb zelf een hele lange periode gehad waar dit echt wel voor mij een heel serieus issue was. Maar goed, dan die vraag zit er ook in. En die zit er eigenlijk twee keer in, één keer iets uitgebreider over als je dan verkering hebt met elkaar. Ik denk sowieso één tip, heb niet te lang verkering. Begin alleen maar een verkering als je ook weet dat je gaat trouwen. Maar dat, als je dan verkering hebt met elkaar, hoe ga je dan om op seksueel gebied? Een andere vraag is gewoon heel specifiek. Wat doe je wel, wat doe je niet? Zit je aan elkaars geslachtsdelen? Noem maar op. De hele concrete vraag. Hoe ga je om met seksualiteit als je verkering hebt?
Ja. Ja, weet je, als je kijkt naar allerlei culturen over de hele wereld. Ik ben net een paar weken in India geweest. Daar gaat men ook daar heel anders mee om. Ik kom veel in Israël, daar kom ik veel orthodoxe Joden tegen. Die gaan er ook heel anders mee om. Je ziet in veel andere landen en culturen en ook bij andere godsdiensten, ook in de islam, zie je dat man en vrouw helemaal niet intensief met elkaar optrekken voordat ze met elkaar trouwen. Dat er gewoon eigenlijk weinig contact is. dat er ook helemaal geen lichamelijk contact is en dat dan gewoon best wel snel besloten wordt tot een huwelijk en dan de man en de vrouw bij elkaar komen. Wij zijn in de westerse wereld gewend aan inderdaad maanden, jaren met elkaar optrekken en dan ook zo met z'n tweeën met elkaar optrekken, zoveel alleen met z'n tweeën doen en al heel dicht bij elkaar komen en vaak ook lichamelijk natuurlijk naar elkaar toegroeien. Maar dat, ja, dat brengt zo natuurlijk zijn uitdagingen met zich mee. Zeker als we zeggen van je moet het bewaren totdat je trouwt. En bovendien trouwen mensen in onze cultuur erg laat. De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw trouwt in Nederland is tegen de 30 en bij een man ook zoiets. Het is echt rond de 30, hè, gemiddeld in Nederland. Terwijl fysiek de beste leeftijd voor een vrouw fysiek gezien om een kind te baren is als ze 18, 19, 20 jaar oud is. Dan is ze eigenlijk fysiek er het meest geschikt voor om een kind te baren. Dus heel veel moeders zijn eigenlijk oude moeders in Nederland. Heel veel kinderen hebben eigenlijk veel oudere ouders dan ook vroeger, denk ik, in Nederland. Maar goed, wij hebben een cultuur waarin we best wel lang verkering hebben. En dat maakt het wachten totdat je getrouwd bent moeilijker, daar ben ik me van bewust. Ook het feit dat we zo laat trouwen maakt het natuurlijk veel moeilijker. Maar als je verkering hebt, ja, je bedoelt,
moeten we dat stimuleren om zo lang verkering te hebben? Of ik weet dat Koos die zei vroeger wel eens, waarom ga je niet gewoon met elkaar trouwen? Want meestal zijn de grenzen dan, ja, we kunnen nog niet een heel groot huis kopen en zo. Dat zijn dan de redenen om niet te trouwen. Ja. Is het niet gewoon veel beter om gewoon, als je een relatie aangaat, dan weet je, nou, we gaan met elkaar trouwen dan om ook gewoon maar te trouwen? Of is dat dan een slechte?
Ja, dat weet ik niet. Soms denk ik inderdaad wel eens van, het zou goed zijn als mensen eerder trouwen en tegelijkertijd kan je ook te snel trouwen. En vind ik wel dat je elkaar moet leren kennen en dat er ook een,
maar dan kom je juist, want hoe intensiever je elkaar leert kennen, dan kom je ook heel dicht bij elkaars emotie, intimiteit. En dan,
ja,
komt,
ja, maar dat kan wel goed gaan. Ik bedoel, ik heb ook 3 jaar verkering gehad zonder dat wij met elkaar naar bed zijn gegaan. En waar een wil is een weg. Dat geloof ik echt. De vraag is of je overtuigd bent van de schoonheid hiervan. De vraag is of je dit helder ziet of niet. Het heeft alles met je overtuiging te maken. Waar je van overtuigd bent, daar zul je ook naar leven. En als je het wil, dan kan het ook. En het is mogelijk om inderdaad jarenlang met elkaar op te trekken, elkaar goed te leren kennen, met elkaar te leren praten, met elkaar te leren delen, naar elkaar toe te groeien, in zekere zin ook fysiek naar elkaar toe te groeien, maar ik denk niet dat je elkaars geslachtsdeel moet gaan aanraken. Ik denk dat je van elkaar af moet blijven, elkaar niet aanraken als het gaat om je geslachtsdeel. Dat je niet je letterlijk blootgeeft aan de ander. Maar goed, daar wil ik ook niet de wet in. Ik wil niet, weet je, we moeten niet in wetjes en regeltjes vervallen wat dit betreft. Maar het is zeker mogelijk om rein te blijven terwijl je toch in zekere zin fysiek naar elkaar toe groeit. En jezelf te bewaren en dat je de seksuele gemeenschap bewaart totdat je bent getrouwd. Dat is mogelijk, ja.
Nog één vraag die een beetje in het verlengde hiervan ligt. Dat zit natuurlijk een beetje hierin. Is het goed om het zoeken naar een relatie uit te stellen om te focussen op ambitie? Want het is natuurlijk laat trouwen. Heel vaak is dat we gaan eerst carrière maken en dan als we eenmaal een beetje gezet zijn gaan we trouwen. Is dat goed of is het, zeg je van ja?
Ja, nou, dat is denk ik heel persoonlijk. Dat heeft denk ik heel erg te maken met hoe de Heere God je leidt. Ik denk ambitie kan ook gevaarlijk zijn. Er is een goede manier om ambitieus te zijn, maar er is ook een hele verkeerde manier om ambitieus te zijn. Maar ik denk dat de Heer daar ieder van ons in leidt. Ja, sommige mensen die gaan inderdaad eerst gewoon lang studeren of beginnen met werken en willen eerst veel opbouwen of willen veel bereiken en dan zeggen ze daarna ben ik pas toe aan een relatie. En voor andere mensen zijn ook een hoop studenten die trouwen. Een studentenhuwelijk kan ook heel goed zijn. En trouwens, je hoeft geen geld te hebben. Wij hadden ook echt geen geld toen wij trouwden. Maar we hebben een ongelooflijk fijne huwelijksdag meegemaakt waar heel veel mensen zijn gekomen met een hele fijne kerkdienst en een heel grote receptie daarna. En Weet je, het hoeft niet chic en duur te zijn. En we hebben ook jarenlang daarna nog geleefd van bijna niks. Daar zit het hem echt niet in. Dus het idee van, ja, ik moet eerst 15.000 euro hebben om te kunnen trouwen. Ja, je hebt wel wat geld nodig, maar er zijn ook wel mensen die daarbij willen helpen.
Dat is alleen de bruiloft, want daarna moet je nog een huis kopen en een halve ton.
Ja, maar dat hoeft allemaal niet gelijk. Daar zit het hem niet in. Nee.
Wil iemand hierop reageren? Vroeger deden we bij jij daar nog wel eens als vrijwilligers dan graag wilden trouwen, maar dat konden niet. Dan regelden we dat gewoon onder elkaar, weet je niet. Dan reden we de vrachtwagen ergens heen. Dat deden we vroeger nog wel eens. Maar dat werd zo succesvol dat we daarmee gestopt zijn. Dat meen ik serieus. Het zijn echt een paar vrijwilligers die in het Reefjes, waar we vroeger zaten, die gewoon dat Koosten zich moneymeester was en dat ze dan met vrijwilligers gewoon een feestje hielden in het Reefjes. En dat organiseerden we dan als jij daar, dan de bruiloft.
Oké, dat was de bruiloft.
Ja, gewoon echt serieus een bruiloft organiseren. Gewoon voor een vrijwilliger die dan niet zoveel geld had om een dure bruiloft. Er werd Koos de Jaguar uit de stal gehaald en dan mochten ze daarmee rijden. En dan zo ging dat.
Mooi.
Ja. Ja. Maar goed, dat werd zo'n succesformule dat we ermee gestopt zijn. Er zit nog een...
Jonge dame wil trouwen.
Oh, je wilt trouwen? Nee, sorry, we organiseren dat niet. Ja, voorin.
Nou, ik heb aan mijn vriend vragen, maar ik wilde eigenlijk alleen delen dat ik het gewoon... Hoor jullie mee? Ja. Dat ik het gewoon heel erg mooi vind, hoe jullie ook heel erg open zijn over jullie eigen leven. Ja. Dat maakt wel dat het iets meer leeft ook voor mij. Dus ik kan me iets meer mee identificeren. Dus ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor de wijsheid. En ik heb dus een partner naast me zitten. Hoop ik dit mee te trouwen.
Oh, ja.
Maar het geeft gewoon wel extra motivatie. Ja. En wat u zegt, ben je overtuigd van de schoonheid. Dat raakt me wel.
Dank je wel.
Heel mooi.
God heeft ons geluk op het oog. En daarin is denk ik een van het grootste geluk te vinden.
Mm.
Ja,
mooi.
Dus bedankt.
Dank je wel.
Deze opmerking zat ook, hij stond net al even op het scherm, die opmerking zat ook in, misschien had jij hem al, hij stond ook in de app. En als ik nog, er zat natuurlijk een heel concrete vraag in over wat doe je wel of niet als je verkering hebt met elkaar. En je zei het al, we moeten geen wetjes maken. En tijdens onze eerste date hebben we, mijn vrouw en ik erover nagedacht. Maar weet je, wij hadden gewoon een paar hele simpele regels. Gewoon, je ziet elkaar niet in ondergoed. En alles wat zwemkleding bedekt, raak je niet aan. Klaar. Dan ben je eigenlijk klaar. Als je dat een beetje vasthoudt, dan is het eigenlijk heel simpel.
Moest er even over nadenken.
Je ziet elkaar in de verkeerdheidstijd, zie je elkaar niet in ondergoed. Dus gewoon, je ziet elkaar alleen maar aangekleed. En alles wat zwemkleding bedekt, dat raak je niet aan. Hmm. Nou, dan, dat is... Oké. Dat was een persoonlijke anekdote. Ik wil graag nog de... Even kijken.
Je hebt allerlei soorten zwemkleding.
Oké. Mogen jullie echt zelf gaan uitvechten welke zwemkleding...
Daarom moest ik er even over nadenken.
Je hebt zelfs
nee, maar het is heel mooi. Mooi verwoord.
Zelfs tegenwoordig boerenkast in de zwemkleding uitvoering. Dus dat... Maar dat mogen jullie lekker samen regelen. We gaan geen weetjes geven. Was het, ik heb nog twee vragen. En ze zijn eigenlijk... deze vraag wil ik wel kort nog behandelen. Want dit is best wel een hele heftige vraag. En ik denk dat die... dit gaat over iemand die getrouwd is, maar porno kijkt. En het voelt niet goed, maar het gebeurt iedere keer weer. Hoe kom ik daar vanaf? Ik voel dat het tussen mij en mijn vrouw in staat.
Ja.
En ik denk dat, het komt een beetje lach en scheer. Het is best wel een serieus probleem, denk ik. Een heel, dat levensstempelend probleem.
Ja. Ja, dit is de wereld waar wij in terecht zijn gekomen. En als je er soms over nadenkt, en ik heb er ook wel wat artikelen over geschreven, en in mijn boekje ook een bijlage over pornografie. Ik heb ook wel eens een artikel geschreven, de overheid zou de beschikbaarheid van porno moeten bestrijden. Want we leven in een absurde wereld wat dit betreft. Zeker als je denkt aan hoe onze kinderen niet beschermd zijn. Jullie zijn geen kinderen meer. Maar er zijn jongens van de basisschool die Er zijn een hoop jongens die nog op de basisschool zitten die elke dag porno kijken. En het is werkelijk gewoon belachelijk eigenlijk. Het is triest, het is in en in triest dat het zo aanwezig is geworden, dat het nu zo aanwezig is in onze samenleving. Toen ik opgroeide, toen sommige van mijn vrienden hadden wel eens een pornoboekje. En je kon het in een benzinestation kon je een pornografisch tijdschrift kopen, maar dat deed je natuurlijk niet. Het was een enorme barrière en schaamte om zoiets te doen, maar vrienden hadden wel eens wat, dus ik zag wel eens wat. Maar het is nu totaal anders. Het is nu overal aanwezig. Het is nu op je telefoon en het is in je slaapkamer en het is op je nachtkastje en het is in je studeerkamer en overal. Dus dat is een strijd en dat is ik vraag me af hoe dat zich verder zal ontwikkelen. Ik denk dat er steeds meer discussie over zal komen. En er zijn al Europese landen waar de overheid standaard het internet zoveel mogelijk filtert. En dat je ervoor moet kiezen om dit wel te kunnen zien. En nu is het andersom. Bij ons is het standaard overal beschikbaar. En je moet ervoor kiezen, je moet heel veel moeite doen om het niet beschikbaar te hebben. Maar dat gaat wel veranderen, denk ik. Want het is natuurlijk overduidelijk dat dit ontzettend schadelijk is voor kinderen en voor tieners en voor iedereen. En er zijn ontzettend veel mannen, ook heel veel christelijke mannen, die hiermee worstelen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarover durven te praten, dat we daar eerlijk over durven te worden. Dat je als man, en sommige vrouwen hebben er ook moeite mee, ook onder vrouwen gebeurt het, is het steeds meer een strijd. Maar dat we daar open en eerlijk over durven zijn. En dat we, ja, dat je gewoon beslissingen gaat nemen om dat zoveel mogelijk te vermijden. Maar ook hierin weer denk ik dat het is belangrijk om soms bronnen van verleiding gewoon weg te doen. Om, als je geneigd bent om voordat je gaat slapen nog even op je telefoon te kijken, om gewoon je telefoon niet op je nachtkastje mee te nemen bijvoorbeeld. En zo zijn er allerlei dingen die je kan doen om het jezelf niet moeilijk te maken. Ook het nogmaals met elkaar praten, met elkaar bidden, verantwoording aan elkaar afleggen kan enorm helpen. Maar het is een strijd waar denk ik de meeste mannen hier aanwezig ook mee te maken hebben. Maar weet je, ik denk dat God ons de overwinning wil geven. Dat gaat niet komen als we alleen maar het negatieve proberen weg te duwen uit ons leven. Dat moet ook. We moeten ook wel strijden tegen de zonde. Maar ik geloof dat de echte verandering komt als wij sterkere positieve verlangens krijgen. Dus dat de negatieve verlangens overwonnen worden door gezonde positieve verlangens. Dat ons verlangen naar de Heer, ons verlangen naar de volheid van de Geest, het leven met de Heer Jezus, de persoonlijke omgang met Hem en het verlangen om heilig te leven uit liefde voor Hem, en dat komt voort uit een verbroken hart. Ik denk dat de enige weg om rein te leven, ook wat dit betreft, is een verbroken hart. Een verbroken en een verbrijzeld hart. Waardoor je de zonde ziet zoals die is, waardoor je een innerlijke afkeer krijgt van de zonde, en waardoor het verlangen, het positieve verlangen, het sterke verlangen om heilig te leven, maakt dat je de negatieve verlangens, de verkeerde verlangens overwint. Nou, dat zijn een paar gedachten die ik hierover gewoon zou willen delen. Ik heb, wat is het ook weer, ik heb, even kijken hoor. Ik heb 12 redenen op een rijtje gezet waarom pornografie vals is en waarom we het uit ons leven behoren te bannen. Bijvoorbeeld, er zit een wereld van onrecht, misbruik en slavernij achter. Je ziet mooie beelden, het lijkt misschien mooi en de vrouwen doen alsof ze ervan genieten, maar in werkelijkheid kiest geen ongeschonden vrouw er uit vrije wil voor om zo door anderen gebruikt te worden. Bijna alle vrouwen die in de prostitutie of pornograaf of in de pornowereld terechtkomen zijn misbruikt in hun jeugd of in hun jongvolwassen jaren. En een andere reden is, wat je ziet is nep. Het is gespeeld, het is geacteerd, het is niet echt. De nadruk ligt op het lichamelijke, terwijl in een echte seksuele relatie de niet-lichamelijke aspecten veel belangrijker zijn dan de lichamelijke aspecten. De opwinding die je ziet is uitgebeeld en is niet echt. Het is een fantasiewereld, het is een volkomen onechte wereld, het is een fantasiewereld. Nou, dat soort dingen die moet je ook van doordrongen raken, moet je ook zien, moet je ook begrijpen. En ook dat soort overtuigingen helpen je om het uit je leven weg te bannen. Maar het is wel een titanisch iets. Het is echt een heel groot iets in onze samenleving. En er is een bepaalde schijnheiligheid. Kijk, aan de ene kant is er de laatste jaren natuurlijk steeds meer in de media en overal over misbruik van vrouwen. De hele MeToo-beweging is heel goed dat dat allemaal naar buiten is gekomen. Harvey Weinstein is vorige week voor de rechter verschenen. Die man is voor de rest van zijn leven aan de schandpaal genageld door de hele wereld. Epstein heeft zelfmoord gepleegd een paar maanden geleden, nadat is gebleken dat hij zoveel jonge dames heeft misbruikt en vreselijk heeft gebruikt en verkracht. Weet je, dus er komt steeds meer in de samenleving van seksueel geweld, seksueel misbruik. Zomaar een vrouw nemen is verkeerd. Er ontstaat steeds meer benul van dat er zoveel misgaat op dit gebied. En tegelijkertijd doet iedereen alsof porno gewoon normaal is. Nou, dat klopt natuurlijk van geen kant. Er is een enorme grote schijnheiligheid in onze samenleving. Ja, dat is de situatie waar we nu in zitten. Maar wij worden geroepen om ons leven te reinigen en om het uit ons leven te bannen. En God geeft daar ook de kracht voor. Met name omdat hij ons hart verandert. Oké. Okay.
Dankjewel. Deze avond is veel te kort om alle vragen te beantwoorden.
Ja.
Is er iemand die nog een hele prangende vraag heeft? Want anders dan wil ik de laatste jij daar vraag. De jij daar vraag aan jou stellen en dan daarmee de vraag afsluiten. Wie is de Heer Jezus voor jou? Voor jou persoonlijk?
De Heer Jezus is voor mij de Heere God. Hij is mijn God. Jezus heeft zich geopenbaard als de Zoon van God, als aan God gelijk. Hij is het woord dat vlees is geworden en hij kwam ook voor mij naar deze wereld om mijn zonden te dragen aan het kruis en om mij te reinigen van al mijn zonden. En hij is degene die mij rechtvaardigt, waardoor ik gerechtvaardigd mag zijn in Gods ogen. God ziet mij alsof ik nooit heb gezondigd door Jezus. En ik ben als 14-jarige ben ik heel diep geraakt door de liefde van God. Toen ik 14 jaar oud was, heeft Gods liefde mijn hart zo geraakt en is er zoveel liefde van God uitgestort in mijn hart dat mijn leven totaal is gaan veranderen. En ik weet nu nog veel meer hoeveel God van mij houdt en hoe geduldig hij met mij is. En het is door Jezus dat ik vergeven mag zijn. En dit heerlijke leven met God is er ook voor jou. Jezus kwam ook voor jou. En ook jij mag gerechtvaardigd zijn en vergeven zijn. En gereinigd zijn door wat Jezus voor jou deed. Oké. Zullen we...
Heel even wachten. Ik weet niet of hij het doet. Ja. Wij, als jij daar en al deze lieve mensen die hier zitten, mogen we je bedanken voor deze avond, voor alles wat je gedeeld hebt, voor je openheid. Nou ja, jij hebt het al eigenlijk heel mooi gezegd, ik hoef er bijna niks aan toe te voegen. Waar ik zelf nog wel een beetje aan moest denken, of een beetje eigenlijk heel erg veel, is aan de intimiteit die de Bijbel in de, ja, die God in de Bijbel eigenlijk noemt, hè? De God van het huwelijk ook. Hoe hij Israël altijd zegt als mijn bruid, maar ook hoe wij als zijn, tenminste als je mag weten dat je kind van God bent, dan ben je ook zijn bruid. En dat vind ik zo'n prachtige beeld ook van hoe exclusieve liefde God voor ons heeft. Ja. En die wou ik er nog eventjes aan koppelen. Als je nog niet weet hoe exclusief God is, binnen je relatie kom je er nog extra achter hoe schitterend God we hebben. En dat komt nog meer tot uiting. Dank je wel ook voor je openheid. En bloemetje voor Lois, dacht ik.
Ja. Lois. Dank je wel.
Alsjeblieft. We willen vragen of je wilt danken, inderdaad. Ja. En of je dan nog even wil blijven staan, dan gaan we jou nog een lied toezingen.
Oké, heel mooi. Ja? Dank jullie wel. Goed, zullen we samen bidden. Vader in de hemel, Heer, wij willen u loven en prijzen. Dank u wel, Heer, dat u goed bent. U bent genadig, u bent barmhartig. Heer, we danken u dat u uw liefde voor ons bewijst.